Namens de kerkenraad maak ik u het volgende bekend, gemeente. Voor de eerste keer wordt meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Hendrik van Halter in Amersfoortseweg 19 en Gonnie van Brink, Jachttorenpad 15 Amersfoort. Volgende week zondag is de tweede collecte bestemd voor algemeen christelijke doeleinden. Het is misschien goed om nog even eraan te herinneren dat we in de afgelopen week weer begonnen zijn met de catechisatie. Nog niet alle jongelui zijn komen opdagen. Diegenen die dat nog niet in de gaten hadden, die verwachten we graag in de komende week ook. En tenslotte deel ik u mee dat ik gemeend heb voor het beroep van de kerk van Bunschoten, van de kerk van Rijnsburg, te moeten bedanken. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 106 vers 3, geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 3. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 25 vers 6, wie heeft lust de Heere te vrezen. Daarna volgt de schriftlezing. We lezen vanmorgen verder in de geschiedenis van vader Jacob vanuit Genesis, vanmorgen hoofdstuk 29, de versen 13 tot 35. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 25 vers 6 en we lezen Genesis 29 vers 13 tot 35. God sprak al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Als Laban die tijding hoorde van Jacob, zijn zusters zoon, zo liep hij hem tegemoet en omhelsde hem en kuste hem en bracht hem tot zijn huis. En hij vertelde Laban al deze dingen. Toen zeide Laban tot hem, voorwaar, gij zijt mijn gebeente en mijn vlees. En hij bleef bij hem een volle maand. Daarna zeide Laban tot Jacob, omdat gij mijn broeder zijt, zoudt gij mij derhalve om niet dienen? Verklaar mij, wat zal uw loon zijn? En Laban had twee dochters. De naam der grootste was Lea en de naam der kleinste was Rachel. Doch Lea had tedere ogen, maar Rachel was schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En Jacob had Rachel lief en hij zeide, ik zal u 7 jaren dienen om Rachel, uw kleinste dochter. Toen zeide Laban, het is beter dat ik haar aan u geef dan dat ik haar aan een andere man geef. Blijf bij mij. Alzo diende Jacob om Rachel 7 jaren en die waren in zijn ogen als enige dagen, omdat hij haar lief had. Toen zei Jacob tot Laban, geef mijn huisvrouw, want mijn dagen zijn vervuld dat ik tot haar inga. Zo verzamelde Laban al de mannen die er plaats en maakte een maaltijd. En het geschiedde des avonds dat hij zijn dochter Lea nam en bracht haar tot hem en hij ging tot haar in. En Laban gaf haar Zilpa zijn dienstmaagd aan Lea zijn dochter tot een dienstmaagd. En het geschiedde des morgens, en ziet, het was Lea. Daarom zei hij tot Laban, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Heb ik niet bij u gediend om Rachel? Waarom hebt gij mij dan bedrogen? En Laban zeide, men doet al zo niet te deze onze plaatsen dat men de kleinste uitgeven voor de eerstgeborene. Vervul de week van deze, dan zullen we u ook die geven voor de dienst die gij nog andere 7 jaren bij mij dienen zult. En Jacob deed alzo. En hij vervulde de week van deze, toen gaf hij hem Rachel, zijn dochter, hem tot een vrouw. En Laban gaf aan zijn dochter Rachel zijn dienstmaagd Bilha, haar tot een dienstmaagd. En hij ging ook in tot Rachel, en hij had ook Rachel liever dan Lea. En hij diende bij hem nog andere 7 jaren. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. En Lea werd bevrucht en baarde een zoon en ze noemde zijn naam Ruben, want ze zeide, omdat de Heere mijn verdrukking heeft aangezien, daarom zal mijn man mij nu lief hebben. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, terwijl de Heere gehoord heeft dat ik gehaat was, zo heeft hij mij ook deze gegeven. En ze noemde zijn naam Simeon. En ze werd nog bevrucht en baarde een zoon en zeide, nu zal zich ditmaal mijn man bij mij voegen, terwijl ik hem 3 zonen gebaard heb. Daarom noemde zij zijn naam Levi. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. En zij hield op van baren. Hier eindigt de schriftlezing. We willen samen vanmorgen gemeente verder luisteren naar de Godsopenbaring in het leven van vader Jacob. En we doen dat vanmorgen onder de leiding van de Heilige Geest vanuit het gelezen gedeelte Genesis 29. Waarin centraal staan het eerste gedeelte van vers 25, vers 30 en 31 en vers 35. Dus Genesis 29, vers 25a, 30 en 31 en vers 35. Daar lezen we het woord van God in vers 25 en het geschiedde des morgens en ziet, het was Lea. En dan vers 30 en hij ging ook in tot Rachel en hij had ook Rachel liever dan Lea en hij diende bij hem nog andere 7 jaren. Toen nu de Heere zag dat Lea gehaat was, opende hij haar baarmoeder. Maar Rachel was onvruchtbaar. En dan het laatste vers. En ze werd wederom bevrucht en baarde een zoon en zeide, ditmaal zal ik de Heere loven. Daarom noemde zij zijn naam Juda. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een kind van de familie Koelewijn Duist van de Dacostastraat 3. We verzoeken de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst ons de kerk al dus. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze 3 stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden 2 delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien ze ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen. En over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag u verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, en de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of ge niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of ge de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Koelewijn, zuster Koelewijn? Broeder en zuster, wanneer je voor de tweede keer bij het doopvond staat met een kind dat de Heer je toevertrouwt, dan sta je er meestal anders dan de eerste keer. Ik denk dat het in jullie geval heel bijzonder zo is. Als we terugdenken aan de periode die achter jullie ligt, dan zijn we als hele gemeente eigenlijk alleen maar verschrikkelijk blij dat jullie hier vanmorgen met z'n vieren mogen staan. En dat ook Jan Maarten erbij mag staan om te zien hoe zijn zusje gedoopt wordt. En dan denk ik vooral aan twee dingen die je vanuit het doopsformulier dan des te beter gaat verstaan. Dat is allereerst dat het doopsformulier zegt dat je kind lid van de gemeente is. Jullie als vader en moeder hebben dat in de afgelopen periode rondom het ziek zijn van Jan Maarten ontdekt. Onze kinderen zijn kinderen van de gemeente. En de gemeente, die draagt ze in die bijzondere omstandigheden in het gebed. Maar het tweede wat jullie zullen hebben ontdekt, en dat is nog veel sterker, dat is de trouw van de Heere aan zijn verbond en dat machtige dat je daar je hand bij mag leggen. Wat die vader heeft gezegd, van alle goed verzorgen, alle kwaad van ons weren, of ten onzen des te keren. Dan zeg je, wat liggen die beloften van de Heere vast? En wat ligt daar een machtige pleitgrond in? En als je dan vanmiddag, vanmorgen hier bij het doopvond mag komen, met een tweede kind dat de Heere je toevertrouwt, dan zeg je des te meer, Heere, wat een wonder dat wij hier met onze kinderen mogen staan. Wat een wonder dat u zo onze kinderen een plaats wilt geven in een gemeenschap die bidden leert. Wat een wonder dat u met uw belofte een vaste pleitgrond legt onder ons gebed. Dan sta je hier vanmorgen dankbaar terugziende, verwonderd over wat de Heere doet, maar ook in de wetenschap dat het waar is. Wat de gemeente zingt als een onderstreping van de beloften bij het verbond. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Ja, Maarten heeft ook geleerd, hè? En die zingt straks ook mee. En we zingen het met jullie samen. Gemeente, we zingen dat na de bediening van de doop staande, Psalm 81, vers 12. Ja, Rine Willemijn, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Bediening eindigen met dankzegging en de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenberg is dat zuster B. van Tamelen Ruizendaal van de wijkkamp 62, die in de afgelopen week goede berichten van de dokter te horen heeft gekregen en die morgen voor een periode van rust gaat naar Sint Jozef in Achterveld. In het Maaskalksbos in Baren moet nog steeds het bed houden zuster van Halteren van Diermen van de Prins Hendrikstraat 17. En er moet morgen John van Eden van de school Exte 33 een knieoperatie ondergaan. In het Rooms-Katholieke ziekenhuis in Hilversum werd gisteren onverwacht opgenomen zuster Heek Malenstein van de Bizetstraat 13. En in het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht moest weer worden opgenomen Linda van de Hoek van de Boskamp 34 in Hoogland. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen hij die de Harder van de Savon in Lomanstraat 67. We zijn daar dankbaar voor. En in de spanning en de onzekerheid die toch nog wel blijft, willen we toch ook samen de Heere aanroepen of hij het ook verder wel wil maken. Ook mocht thuiskomen Rogier Wezenberg van de Beethovenlaan 24. Maar ook met hem blijft het nog wat afwachten hoe dat verder zal gaan. We zoeken Gods aangezicht in dankzegging en smeekgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, we danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven, en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige doop bezegelt en bekrachtigt. We bidden u ook door hem, uw lieve zoon, dat ge dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus, mits gaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, we zeggen uw naam heel hartelijk dank voor de zegen die u aan onze broeder en zuster hebt geschonken. Dat ze naast Jan Maarten nu ook dit dochtertje van u mochten ontvangen. En dat u zo heel duidelijk u hebt betoond, een God, van wie we het in een dubbele betekenis mogen zeggen, die leven spaarde en die leven gaf. En samen hebben we de verwondering daarover geuit, Heere, denkend aan uw verbondstrouw, aan uw heerlijke belofte. En daar kunnen we ons nou des te meer over verwonderen, omdat we weten, zo gaat het niet altijd. U weet soms andere wegen die beter zijn. U vergadert soms heel vroeg de lammeren in uw armen, omdat u ze bij u thuis wilt hebben. Maar u weet ook, Heere, wat een vreugde het is als onze kinderen mogen genezen na ernstige ziekte. Als we ze mogen behouden. Als we zien dat u in die zin ons gebed verhoort en dat u ons verblijdt. En als we dan weer rond de doopvond staan, Heere, dan is iets van de trouw van u aan uw verbond voor ons tastbaar en zichtbaar. En we vragen van u zegen ze ook verder. Zegen Jan Maarten. Die zag dat zijn zusje gedoopt werd. En die zelf ook zo gedoopt is. En in wiens leven u uw beloften zo heerlijk tot hiertoe hebt vervuld. En we bidden om die zegen voor dat kleine meisje. En uw zegen voor al onze kinderen. Opdat ze vroeg u de God van hun doop leren zoeken. Opdat ze vroeg bij u leren schuilen. En voor alle ouders. Opdat ze met hun kinderen die schuilplaats mogen zoeken waarvan de Heere Jezus heeft gezegd. Laat ze toch tot mij komen. Dat is de enige plek waar ze veilig zijn in deze angstige wereld. En u dankend voor uw zegen die u gaf in het zichtbare sacrament. In het zichtbare woord. Bidden we u om een luisterend oor wanneer we nu gaan horen naar uw spreken. En we vragen van u, Heere, geef dat de Heilige Geest oren mag openen en harten mag ontsluiten. Dat die Heilige Geest uw dienstknecht aangort. U kent zijn afhankelijkheid in het bijzonder op deze dag. Wil ook in deze dienst zijn stem zo sterken dat hij de dienst mag volbrengen. En geef hem dat hij naar de zin en de mening van de Heilige Geest de gemeente mag leiden in de grazige weiden van uw woord. Geef uw zegen over de beslissing die hij mocht nemen ten aanzien van het beroep van Rijnsburg. Wil die gemeente gedenken, Heere, en ze spoedig de man van uw raad wijzen. En wilt u ons geven dat we nu we samen verder mogen, we ook mogen ervaren dat u daar een bedoeling mee hebt. Dat u uw dienstknecht nog wilt gebruiken hier, om de gemeente te bouwen op dat ene fundament en daartoe alle andere fundamenten af te breken. En geef hem genade om instrument in uw handen te zijn, dit volk ten goede. Kon het zijn tot ons aller blijdschap en tot een getuigenis in onze samenleving die dat zo heel hard nodig heeft. Wij bidden u, Heere, zegen ons in het luisteren. Laat de kracht van het woord uitgaan. Geef dat we ons gewillig mogen schikken onder wat u hebt te zeggen. Geef uw zegen aan hen die met ons verbonden zijn via kerktelefoon of bandrecorder. Laat uw aangezicht lichten over allen die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. Gedenk ook aan hen wier namen we noemden, Heere. Wees met zuster van Tamelen, heb dank dat er geen kwaadaardige dingen werden gevonden. Wilt u haar rust geven opdat ze straks toch ook weer verder kan. En laat uw gunst er mogen zijn die haar sterkt. Gedenk zuster van Halteren, opdat de Konert zijn genezing mag komen, waar het al zo lang inmiddels duurt. Zegen ook John van Eden, opdat hij door de operatie wordt heen geholpen en daarin uw hand mag opmerken. We bidden u samen voor zuster Heek, die zo ineens van het winkelen in het ziekenhuis terecht kwam. Heren, wat is er dan een spanning? Maar laat ze vandaag zich rustig mogen weten in uw hoede. En heb dank dat het alles wat lijkt mee te vallen. Wijst de doktoren verder de weg. Zegen Linda van de Hoek. Ze moest voor de zoveelste keer in haar leven naar het ziekenhuis, heren. Maar het was nou een hele tijd geleden en voor die zorg danken we u. We bidden u, geef dat de doktoren medicijnen mogen vinden. Dat ze van u ontvangen, opdat Linda weer adem krijgt. Opdat ze leven kan. Opdat ze kon het zijn ook gezond mag worden. U hebt toch een arm met macht. En ook voor haar pleiten we op uw verbondsbelofte. Dat doen we ook voor Rogier Wezenberg. Als u weet dat de zorg en de spanning bij de ouders toch nog blijft. Ook al is hij dan weer thuis. Laten ze mogen ervaren dat u in deze weg tot hen spreekt en hen leidt en hen onderwijst. Heb dank ook dat hij die de harder zo voorspoedig weer thuis mocht komen. Dat u het tot hiertoe alles weer wel hebt gemaakt. En u weet het wel, heren, die spanning en die onzekerheid, die dragen we mee in ons hart. En dat zal ook nog wel een hele tijd duren, maar wilt u haar en haar familie, haar vriend en haar ouders en ons allemaal geven, dat we die spanning en die onzekerheid aan u mogen kwijtraken. Dat we mogen geloven dat u ons leven leidt en dat u weet wat goed is. Maar dan bidden we u heel ootmoedig en heel dringend. Kon het zijn, laat in de komende tijd mogen blijken dat er genade, genezing is gekomen. Ook dat bent u bij machte om te doen. Zo leggen we alles aan u voor, heren. Zegen onze jeugd die weer naar de catechisatie ging. En breng ze die er nog niet kwamen. Zegen ze die zich opgaven voor de belijdeniscategorisatie. En laten we ons mogen verheugen in de gesprekken die in de komende week met de kerkenraad zullen plaatsvinden. Laat ook dat een zaak van gebed zijn voor de gemeente. Denk aan ons, heren. Als we al deze dingen vragen, niet in onszelf, want dan kunnen we voor u niet bestaan. Maar doe het ter wille van de Heere Jezus Christus en zijn bloed. Die in de plaats van zijn verachte volk zich liet verachten. Opdat dat volk zou worden, een door u bemind, een door u geliefde bruid. Hoor ons om zijnent wil, uit genade. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 22, de versen 12, 15 en 16. 22, 12, 15 en 16. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. 118, het 14e vers, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, toen we de vorige keren samen luisterden naar de geschiedenis van vader Jacob, toen hebben we samen meteen al wel ontdekt dat Jacob vanaf het allereerste begin van zijn leven heel graag heeft willen behoren bij het volk dat de Heere heeft tot zijn God. Jacob die heeft er alles voor over om de zegen van de Heere te beërven en te mogen delen in wat de Heere aan zijn erfdeel heeft toegezegd. Je zou kunnen zeggen, Psalm 106 vers 3, onze openingspsalm van vanmorgen, was Jacob op het lijf geschreven. Alleen, Jacob die wil dat heel graag langs een verkeerde weg. Het is niet in geloofsvertrouwen waarin hij van de Heere de zegen wil ontvangen als een geschenk, hem in genade geschonken. Maar Jacob probeert te krijgen wat hij bang is anders te moeten missen door de werken van het vlees. En het gevolg is dat hij tenslotte moet vluchten voor zijn broeder Esau en dat hij in ballingschap het beloofde land moet verlaten. En dan ontmoet hij onderweg in Bethel de Heere en de Heere bevestigt zijn beloften en de Heere die laat aan Jacob merken dat Jacob zonder de genade niet teniet heeft gedaan, maar dat hij inderdaad in Jacobs leven zal doen alles wat hij aan Jacob gesproken heeft. Maar Jacob die moet dan toch het beloofde land uit. Alleen hij gaat toch wel een beetje anders als hij uit Bethel wegkomt. Er staat in vers 1 van ons teksthoofdstuk, ik kon dat natuurlijk niet allemaal lezen, omdat het allemaal te lang zou worden, u leest het thuis maar eens een keer na. Er staat in vers 1, toen hief Jacob zijn voeten op. Zo staat het in elk geval letterlijk in het Hebreeuws, en de nieuwe vertaling heeft dat willen zeggen op onze Nederlandse manier van vandaag, en op zichzelf is daar natuurlijk wel een goede gedachte in, maar daardoor verlies je soms de betekenis van de woorden. Er staat niet, Jacob die ging op weg. Hij hief zijn voeten op. En dan zie je het gebeuren. Die man die al sloffend en slenterend met de lood in zijn schoenen daar in Bethel is gekomen. Die is een pak van zijn hart kwijtgeraakt. En die is een stuk lichter geworden. Die kan zijn benen weer optillen en die zet de ene voet weer voor het andere. Maar dat betekent niet dat Jacob zelf al veranderd is, gemeente. En dat moet u goed onthouden. Jacob heeft in Bethel wel de bevestiging van de belofte Gods ontvangen. Zoals de Heere dat in het leven van bondelingen wel eens vaker doet. Dat hij de beloften die hij in de doop heeft gegeven op een bijzondere manier bevestigt. Maar dat wil dan niet zeggen dat het in Jacobs hart zoveel anders is geworden. Vandaar dat tussen Bethel en Pniel waar het in Jacobs leven wel definitief verandert. Zoveel van die rare kronkels lopen door het leven van deze aartsvader. Kronkels die daardoor veroorzaakt worden. Dat het in Jacobs leven eigenlijk voortdurend een botsing is tussen het vlees van Jacob en het welbehagen van God. En als die twee dingen op elkaar botsen, dan wint Gods welbehagen en altijd God, zij dank, gemeente. Dat is de vastheid van de kerk. Gods plannen worden volbracht en straks zal blijken dat zijn werk volmaakt is geweest. Want God heeft gezegd, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Maar ondertussen blijven wij wel verantwoordelijk, gemeente. En al die kronkels van het vlees, die hebben soms zoveel gevolgen in je leven dat er schaduwen komen te hangen. Die je levenslang niet meer kwijtraakt. En dat is nou vooral in het leven van deze aartsvader zo duidelijk. Misschien dat hij daarom ook ons het meeste aanspreekt. Omdat het allemaal zo verschrikkelijk menselijk toegaat. Dwars door Gods heilshandelen heen. Wat heeft de Heer een werk aan en met ons. Dat leert ons deze geschiedenis. En wat een zegen, gemeente. Dat de Heer bij machte is. Om met onze kromme stokken. Rechte slagen te geven, want als dat niet gebeurde, dan was het voor ons allemaal verloren. Wel nu, dat zijn de dingen, gemeente, die aan de orde komen wanneer we samen verder luisteren naar de godsopenbaring van Jacob. En als we dan horen in onze tekst, de Heere geeft Lea aan Jacob als moeder van het beloofde zaad. Drie gedachten. Ten eerste, dat is niet naar Jacobs vlees. Ten tweede, dat is wel naar Gods welbehagen. En ten derde, dat leidt tot Lea's lofzang. De Heere geeft Lea aan Jacob als moeder van het beloofde zaad. Dat is niet naar Jacobs vlees. Dat is wel naar Gods welbehagen. Dat leidt tot Lea's lofzang. We komen in onze tekstgemeente Jacob dus tegen in Haran bij de familie van zijn moeder Rebecca. En je kunt je indenken dat Jacob in zekere zin blij is geweest dat hij toch weer onder eigen volk terecht is gekomen. Al ligt daar dan de schaduw over van de ballingschap dat hij, de erfgenaam, buiten het beloofde land zijn plaats heeft moeten vinden. Maar er komt dan al spoedig wat bij, gemeente, want oom Laban, die aanvankelijk heel enthousiast naar buiten, naar de put is gestoven, toen hij hoorde van die neef uit Kanaan die gearriveerd was, en die daarbij ongetwijfeld gedacht heeft aan een eeuw geleden, toen de knecht van zijn oom Abraham was gekomen met een enorme vracht van geschenken, waar Laban ook bepaald niet slechter van was geworden. Die is al spoedig een stukje van zijn enthousiasme kwijtgeraakt als hij ontdekt dat in plaats van een rijke knecht van zijn oom, daar staat een kale, berooide neef die niks anders bij zich heeft dan alleen maar het pak dat hij al die tijd onderweg gedragen heeft en een stok die hij heeft om te gaan. En als Laban hem dan toch wel ontvangen heeft, want dat moet je in zo'n geval wel doen. En als hij het dan eens een maand heeft aangekeken en ontdekt dat die knecht hem, dat die neef hem dan toch nog wel van dienst kan zijn. Vanwege het feit dat het een goede herder voor de schapen blijkt te wezen. Dan komt Laban zover dat hij Jacob een bod doet om hem in dienst te nemen. En Jacob accepteert dat. En als hij zelf het loon mag vaststellen, dan zegt hij wat zijn oom ongetwijfeld al wel heeft gezien. Want die ziet de dingen wel goed. Dan zegt hij, ik wil 7 jaren dienen, als ik daarna Rachel, uw jongste dochter, tot vrouw krijg. En dan zegt de profeet Hosea een hele tijd later in de Godsopenbaring, weet u waar u op letten moet? Jacob diende om een vrouw. Jacob, de zoon van de vrije Isaac, met wie de zoon van de dienstmaagd Hagar niet had mogen erven. Die is door zijn eigen zondige geknoei in dienstbetrekking gekomen. In het diensthuis niet van Egypte, maar van Haran. Slaaf geworden om te dienen voor een vrouw. In plaats van dat hij die als een vrije uit de hand van God mag ontvangen. Maar goed, Jacob die schijnt er niet zoveel last van te hebben gehad. Want we lezen dat hij Rachel lief had en dat die 7 jaren dat hij voor hem moest werken. Die waren voor hem maar weinige dagen. En daar lijkt iets moois in te zitten, gemeente. Je krijgt een beetje de indruk dat Jacob op het eerste gezicht meteen verliefd is geworden op het jongste van zijn 2 nichtjes. En je kunt je dat ook wel een beetje indenken, dat hij naar zo'n zwerftocht heeft hij in die fonkelende donkere ogen gekeken en heeft dat knappe gezicht gezien en dat mooie figuurtje. En ze heeft hem blijkbaar heel duidelijk herinnerd aan zijn eigen moeder Rebecca. Vandaar dat u in vers 10 tot 3 keer toe leest over zijn moeder. Dit nichtje dat heeft op Rebecca kennelijk geleken en Jacob, dat moederskind, dat heeft juist daar in wat gezien dat hem aantrok. En dan zeg ik, gemeente, wat toch ook mooi is, want dan heb je al die kronkels, hè? Je komt dingen tegen in het leven van Jacob waarvan je zegt dat is een voorbeeld, en je komt dingen tegen waarvan je zegt dat is nou net geen voorbeeld. Wat nou ook mooi is, dat is dat Jacob laat zien dat echte liefde wachten kan. Daar moet u niet gering over denken, gemeente. Als je als een jonge man, of een jonge man, hij is inmiddels al niet zo jong meer, maar als je toch als een man van huis en haard verdreven, je voeten altijd maar bij een ander onder de tafel moet steken. En je bent dan 7 jaren lang onder 1 dak met het meisje dat je hart gestolen heeft, dat je hart veroverd heeft. En je zit elke dag met haar aan tafel en je trekt elke dag met haar op. Om dan toch al die jaren te kunnen wachten en al die jaren niet vooruit te grijpen op dat wat je krijgen mag op de dag van je huwelijk. Maar Jacob, we lezen dat heel nadrukkelijk, die wil pas Rachel ingaan als hij haar wettig ontvangen heeft als een echtgenote en als dat beklonken is door de burgerlijke stand van die dagen, Laban het hoofd van gezinsverband. En dan zegt de Bijbel, kijk gemeente, dat is nou liefde. Want weet u wat het verschil is tussen liefde en hartstocht? Hartstocht, die wil altijd nemen. Want die is er altijd op gericht om eigen verlangens te bevredigen, desnoods ten koste van een ander. Daar is onze wereld van vergeven. Dat is wat je op de televisie vindt aan liefde en dat is wat in de popsong aan liefde wordt uitgekraakt. Dat is alleen maar hartstocht. Maar liefde, gemeente, liefde kan wachten. Liefde wacht totdat ze krijgt, omdat liefde bedacht is op wat van de ander is. En onze tekst laat nou zo heel duidelijk zien, gemeente, dat dat nou de lijn is van degene die willen behoren bij het volk van Jacob. Dat wil dus zeggen, en ik maak zomaar een paar praktische opmerkingen, want onze tekst die geeft daar alle aanleiding toe. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat je als meisje blij bent met een jongen die niet neemt waar hij nog geen recht op heeft, maar die wil wachten totdat hij je als een kostelijk geschenk heeft ontvangen op de trouwdag die door God is vastgesteld. En dat wil dus zeggen dat je als jongen blij bent met een meisje dat de grenzen weet. En dan kan het best eens een keer zijn dat je na een avondje met z'n tweeën oppas. Dat het wat te machtig dreigde te worden en dat zij heeft gezegd. En nou gaan we maar een spelletje Rummy Cup. En ik vertel het nou maar eens eventjes heel gewoon. En dan kan het best eens zijn dat zo'n jongen dan toch een beetje kriebelig is. Omdat er ergens bij hem van binnen wat wakker is geworden. Maar als je dan daarna 's avonds op je bed ligt nadat je het thuis hebt gebracht. Dan lig je op je bed niet te denken hoe moet ik het nou de volgende keer aanleggen om er weer wel in bed te krijgen. Ik noem de dingen vanmorgen maar bij de naam want daar schieten we het meeste mee op. Maar als je dan in je bed ligt jongens dan dank je de Heere ervoor dat je zo'n kind van hem hebt gekregen. Die je ervoor bewaart om te grijpen wat God op zijn tijd aan je wil geven. Liefde kan wachten. Hartstocht wil nemen. En ik hoop dat we zo ook onze kinderen opvoeden, vaders en moeders. En dat we daarover met ze spreken. Wij zeggen wel eens, dat is de roeping allereerst van het gezin. Nou gebeurt dat dan ook. Dat je als moeder, als vader met je zoon, met je dochter daar zo over spreekt. Zodat je kinderen weten dat je daarom niet wilt dat ze samen met vakantie gaan. En dat je daarom het ook niet oogluikend toestaat dat ze wel samen naar bed gaan. En als het in je eigen leven, vader en moeder, is misgegaan. En dat zijn natuurlijk dingen die onder ons nogal wat gebeurd zijn in het verleden. En ik denk dat ze vandaag net zo goed gebeuren. En dat ze alleen maar gecamoufleerd worden doordat moeder of dochter zegt. Nou dan gaan we maar naar de dokter om de pil, want dan zijn de gevolgen er tenminste niet. Maar als het in je eigen leven is misgegaan, vader en moeder, heb je er ook wel eens een keer verdriet over gekregen. En je hebt natuurlijk schuldbelijdenis gedaan, want anders mocht je niet in de kerk trouwen. Maar is het je ook tot zonde geworden voor de Heer? En heb je er zo met je kinderen over gesproken, dat je zegt, mijn kind, en daarom gun ik je dat niet. En daarom hoop ik dat je daarvoor bewaard wordt. Zodat je kinderen het niet in hun hoofd halen. Om er een lolletje over te maken als je zoveel jaar getrouwd bent. Omdat ze weten, dat zijn dingen die zijn in het leven van vader en moeder gaan schrijnen. Als zonde. Wel vergeven zonde, dat hoop je, maar toch als zonde. Jacob die wacht tot de trouwdag, zegt onze tekst. En dan zegt de Bijbel, wat is dat mooi gemeente, want zo moet het en zo kan het, dat zie je bij deze man. Maar dan begint de grote ellende in het leven van Jacob wel heel erg sterk gemeente, want dan maakt Laban, die gluipert, die in dat opzicht ook wel heel erg op zijn neef lijkt, hij heeft niet voor niks aan het begin al gezegd, jij bent vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Laban die heeft kennelijk toen hij het hele verhaal van Jacob gehoord had, gedacht van, we zijn aan elkaar gewaagd. Toen heeft Laban misbruik gemaakt van die oude Oosterse traditie. Dat een bruid op de trouwdag zo zwaar gesluierd werd dat ze volslagen onherkenbaar werd. En dat die bruid tegen de avond werd gebracht in de tent waar de huwelijksnacht werd doorgebracht en waar het gewoon helemaal donker was. Hij schuift zijn oudste dochter als bruid onder. En Jacob ontdekt pas de volgende morgen wanneer ze de bruidsnacht achter de rug hebben. Dat hij niet Rachel maar Lea heeft gekregen. En zie, het was Lea. Misschien kan je een klein beetje indenken gemeente. Wat er achter dat ene woord aan gevoelens schuil moet gaan. Het was Lea. Wat een woede er moet zijn geweest. En wat een verbijstering. En wat een teleurstelling. En je kunt je indenken. Dat Jacob ermee naar zijn schoonvader is gestoven. En heeft hier gezegd. Wat voor kool heb je me nou gestoft? En wat is hier nou eigenlijk aan de hand, gemeente? Dat moeten we ons afvragen, omdat we niet bezig zijn met een boek met oosterse liefdesverhalen, maar omdat we bezig zijn om te luisteren naar de heilige openbaring Gods, die deze dingen vertelt, omdat er een bedoeling achter zit. De Heilige Geest heeft het nodig gevonden ons dat te laten weten. En als we dan proberen te letten op de leiding van de Heilige Geest, eens naar Laban kijken, dan zeggen we, bij Laban hebben we alleen maar te maken met een onbetrouwbare figuur, die op deze manier probeert om een goedkope kracht in dienst te houden en die al lang zijn plannen klaar heeft, want hij is echt niet van plan om Rachel aan zijn schoonzoon te onthouden. Wel nee, hij probeert zijn schoonzoon alleen nog maar 7 jaren lang voor niks bij hem te laten werken. En daarom zegt hij het ook, je maakt met Lea de huwelijksweek maar af en dan krijg je Rachel erbij. En dan werk je nog 7 jaar voor me en dan is de hele zaak oké, Jacob, waar praten we over, anders niet. Dat is Laban zijn bedoeling zich te verrijken ten koste van zijn neef en ten koste van zijn dochters die hij als handelswaar gebruikt. En of die kinderen dan in een levenslange huwelijkselende terechtkomen waarin ze permanent in een concurrentiestrijd zijn gewikkeld over de kinderen en de liefde van hun man, dat interesseert deze ontaarde vader niks als de penningen maar goed staan. En als we dan kijken naar Lea, gemeente, dan moet je er natuurlijk voor oppassen om al te gauw een beschuldigende vinger naar Lea uit te steken, want de meisje had in die tijd niet zoveel in te brengen. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat het allemaal wel met instemming van Lea is gebeurd, want Lea die had alleen haar mond maar hoeven open te doen in die donkere tijd waar in die donkere tent waar de bruidegom binnenkwam. En ze had alleen maar hoeven te zeggen, Jacob kijk uit hoor, want ik ben Lea, mijn vader probeert je te bedriegen en je op die manier te vangen. En er was allemaal anders verlopen, maar het is duidelijk dat Lea heeft ingestemd. En we begrijpen ook waarom. Want dat leert het vervolg van de geschiedenis. In die 7 jaren dat Jacob bij hun aan tafel heeft gezeten, heeft Lea ook liefde tot Jacob gekregen. En ze heeft kennelijk gedacht dat ze op deze manier Jacob van de jongste zus kon aftroggelen. Maar de grootste schuld ligt toch uiteindelijk bij Jacob, gemeente. Niet alleen omdat hier de bedrieger bedrogen wordt op dezelfde manier zoals hij zijn vader bedrogen had, wordt hij immers zelf bedrogen, de jongste verwisseld door de oudste en de oudste door de jongste. Maar dat is nog niet het belangrijkste, gemeente. Want waarom ging Jacob naar Laban? Weten we dat nog, jongens en meisjes? Ja, om te vluchten voor Esau, dat was een van de dingen. Maar waarom ging Jacob nog meer naar Laban? Omdat hij daar een vrouw moest zoeken. Omdat zijn vader en moeder hadden gezegd, Jacob, we willen niet dat jij net als Esau een heidensmeisje neemt, eentje uit de wereld. Maar dat jij trouwt met een meisje uit de familie, dat jij er eentje zoekt uit die kring van hen die de Heere vrezen. En onderweg naar dat Haran was in Bethel de Heere aan Jacob verschenen. Hij had tegen Jacob gezegd, Jacob, ik ga met je mee en ik zal ervoor zorgen dat in je leven alles goed komt. Ik zal alles volbrengen wat ik je beloofd heb. En dan komt Jacob bij Laban en dan ontdekt hij dat Laban 2 dochters heeft. En dan weet Jacob, 1 van die 2 zal het dus moeten worden, want zo simpel is dat, gemeente. Jacob heeft een keuze uit 2. Dat is natuurlijk niet zo groot, kan je zeggen, maar dat is nou inderdaad het lot van degene die de Heere vrezen. Daar kun je niet tegen zeggen, jongens, het ganse land is voor je aangezicht en je plukt ze maar her of ter vandaan. Als je de Heere vreest, dan is de keuze van een jongen of van een meisje heel duidelijk al beperkt. Ja, zegt er een, dan moet je er natuurlijk eentje uit de kerk hebben. Nou, dan zeg ik, nee, daar ben je nog niet mee klaar. Daar ben je nog niet mee klaar, want op een bepaalde manier is Rachel er eentje van de kerk. Maar dan gaat het erom dat je er eentje vindt die de Heere met je vreest. En ik wou dat het waar was dat al onze jonge mensen hier in de kerk de Heere vreest. Als ik eens eerlijk recht in je ogen kijk, zijn we dan allemaal zo? Maar wat verwacht u dan, gemeente? Wat verwacht u nou als Jacob daar bij Laban komt met die opdracht om daar een vrouw te zoeken en met die belofte van de Heere in zijn rug. Jacob, ik zal het doen en ik zal je leiden en ik zal je brengen waar je wezen moet. Dan verwacht je toch niks anders dan dat Jacob precies hetzelfde doet als wat Eliezer, de knecht van Abraham, heeft gedaan toen hij 1 eeuw geleden bij diezelfde put daar in Haran aankwam. En toen hij van zijn kameel afklom en zijn knieën boog en zei, Heere God, als u het aan mij overlaat, dan komt het vast niet goed. Wilt u me nou alstublieft de weg wijzen naar de vrouw voor mijn heer Isaac? Want u weet het allerbest. Dat zou je toch verwacht hebben, gemeente? Dat Jacob, net als zijn vader Isaac, die in die tijd het veld inging om te bidden en te vragen, Heere, wilt u me de vrouw van uw keuze toch zenden? Dat hij dat ook zou vragen, dat hij zou hebben gezegd, juist door de ervaring geleerd, dat als hij er met zijn eigen vingers tussen zit, dat hij er een grandioze puinhoop van maakt. Dat hij dan zegt, Heere, laat mij niet mijn lot beslissen, zo ik mocht, ik durfde niet, ach, hoe zou ik mij vergissen, zo gij mij de keuze liet. En daar heeft Jacob alle reden voor, zeide, want de Heer heeft gezegd, Jacob, ik ga met je mee. Maar dat betekent nooit dat de Heer op onze wegen achter ons aankomt en dan zijn goedkeuring op onze wegen geeft. Want dat moet u wel goed onthouden, gemeente, als de Heer meegaat, dan gaat de Heer wel voorop. En als je de Heer daarom wil volgen, en ik kijk in het bijzonder ook naar onze jonge mensen die zich opgeven voor de belijdeniscategorisatie. Als je de Heere wil volgen, dan betekent dat wel dat je de Heere ook laat voorgaan. En dan betekent het ook dat je het goed vindt zoals de Heere het doet. Ook al doet de Heere het dan wel eens anders dan dat wij het gewenst en begeerd hadden. Maar je zegt, Jacob die heeft al schade en schande genoeg opgelopen door zijn eigen ongeestelijke manier van doen. Om het dan toch maar aan de Heere over te laten. En wat lees je dan, gemeente? En Jacob ziet Rachel en dan krijgt hij Rachel lief. En als je zegt, waarom dan? Dan hoor je iets van een paar fonkelende donkere ogen in tegenstelling tot die wat fletse ogen van Lea. En dan hoor je iets over een mooi gezicht en dan hoor je iets over een knap figuur. En dan ontdek je dat Lea dat allemaal niet heeft en dat Jacobs keuze dan heel gauw is gemaakt. Of de Heere dat goed vindt, daar vraagt Jacob niet naar. Of Rachel de Heere vreest, je hoort de Jacob in die 7 jaren niet 1 keer over spreken. En je hoort hem er ook niet naar vragen. En Rachel die spreekt er in elk geval met geen woord over 7 jaar. Nou dan heb je toch echt wel eens een keer de tijd om te vragen. Mijn kind, hoe sta jij nou tegenover de Heere? Wil je samen met mij de Heere dienen? Ja dan nee. Maar dan merk je bij Rachel niks van. En dan merk je bij Rachel later ook niet, gemeente. Als Rachel dan kinderloos blijft. En dat is een kruis en dat is een zware opgave. En ik denk dat er vanmorgen zusters in de kerk zijn die zeggen alweer dopen. Dat wordt er weer aan herinnerd. Maar dan hoor je niet dat ze dat verwerkt met de Heere. En als ze later gaan vluchten, dan is het uitgerekend Rachel die de afgodsbeelden van de vader steelt. Omdat ze die kennelijk achter de hand wil houden. En als ze sterft, dan hoor je woorden die maar weinig verraden van de vrede. Deze des Heren, Jacobs keuze, gemeente, dat is een keuze van het vlees. En toen het dan op die bewuste morgen, toen hij zijn ogen opende en het eerste zonlicht in de tent viel, ontdekte dat hij in plaats van Rachel Lea in zijn armen had. Toen had Jacob, juist Jacob, die wist wat er in de tent van Isaac gebeurd was. En die op dat moment dat ongetwijfeld door zich heen heeft zien gaan. En door zich heen heeft voelen komen. Zo heb ik nou mijn vader bedrogen. Toen had Jacob moeten schrikken en toen had hij stilgezet moeten worden. En toen had hij zijn knieën moeten buigen. En moeten zeggen, Heere, wat wilt u nou met deze dingen? In plaats van dat hij met een brandende woede naar zijn schoolvader stuift. En zegt, wat heb je me nou aangedaan? Toen had hij naar de Heere moeten gaan en moeten zeggen, Heere, wat wilt u nou? Wat hebt u er nou mee te zeggen? Maar dan moet en dan zal het toch Rachel zijn. Als dan niet meer in een gewone weg kan, omdat hij uiteindelijk in die huwelijksnacht met Lea getrouwd is. Dan moet het maar op de manier van Esau, dan maar een vrouw erbij. En als ik nou aan de toepassing terechtkom, gemeente, dan voelt u natuurlijk wel aan dat er allerlei lijnen zijn te trekken, omdat het op allerlei terreinen van ons leven altijd weer gaat om die vraag, wat wil de Heere? Dat het gaat om de vraag, wie gaat er in ons leven voor als we een zaak opzetten, als we een woonplaats kiezen, als we weet ik wat voor keuzen in het leven doen, gaat de Heere dan voor of ga ik zelf voor, terwijl de Heere dan in het gunstigste geval nog wel achter ons aan mag komen en ons mag volgen. En als ik die toepassing ga maken, gemeente, dan moet u goed onthouden. Het gaat hier niet over een soort verloren zoon die het voor de wereld heeft opgenomen en die in de wereld zijn toevlucht heeft gevonden en die in de wereld opgaat. Maar dan gaat het hier over eentje die zegt, ik wil zo graag bij dat volk van God horen. Een jongen die trouw naar de kerk gaat. Maar omdat... Dan gaat het vandaag de Heere nog altijd om dat God geheiligd zaad dat het gezegend aardrijk zal beërven. En dat de Heere in het bijzonder wil recruteren uit het zaad van het verbond. Want in de weg van het genadeverbond realiseert de Heere immers zijn verkiezing, al roept hij ze soms ook van buitenaf om ze toe te brengen en ze te laten aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. En daarom is dat de grote vraag die vanmorgen naar ons toekomt. Die ander die er in jouw leven gekomen is, die ander die jij gekozen hebt, kan je daarmee de Heere werkelijk dienen. En we onthouden dus, we zijn er niet klaar mee als we zeggen, die gaan we mee naar de kerk hoor. Gaan we mee naar de kerk, misschien dat ik hem niet vaker dan één keer mee kan krijgen, maar gaan we mee naar de kerk. Nee, kan je er de Heere mee dienen. En dan is de eerste vraag natuurlijk, jongelui, waar zoek je elkaar nou eigenlijk? Zoek je elkaar in de kring waar de Heere gevreesd wordt? Dat is ook best een reden om naar de jeugdvereniging te gaan. Zonder dat je er een huwelijksmarkt van maakt, maar dat is ook een reden. En dat is een reden, gemeente, om die jeugdbijeenkomsten mee te maken die er landelijk worden belegd, waar jonge mensen samenkomen om na te denken over wat God in deze tijd vraagt en geeft en zegt. Zoek je daar? Of zeg je, dan zoek ik er toch maar liever eentje in de disco en dan loop ik maar liever bij Hollewoud de deur in en uit. Misschien dat ik er daar wel eentje tegenkom. En hoe zoeken we elkaar? Doe je dat biddend? Dat mag, hè. Dat is een van de geweldigste dingen in je leven, als je een jonge meisje krijgt die van je houdt. Dat mag je van de Heere vragen. Heere, zou u mij er nou een willen doen ontmoeten die met mij het leven wil delen? En zou u willen geven dat er eentje is die met mij ook u wil vrezen? Want het gaat om Gods zaak en het gaat om Gods rijk en het gaat om Gods volk. Is het dat wat we willen, jonge mensen? Een jongen of een meisje die je uit Gods hand krijgt. Zodat je wanneer je knielt voor het aangezicht van God op de dag van je trouwen ook mag zeggen. De Heere heeft ons naar elkaar toegebracht. Zoals de Heere eens Eva naar Adam bracht. En je leest dan. En hij gaf haar aan Adam. Dat je op de avond van je trouwen mag zeggen, wanneer je samen knielt voor het aangezicht van de Heere, voor het eerst als man en vrouw, ja Heere, dat is het wonder van ons leven. U gaf haar, u gaf hem aan mij, als een geschenk van u, als een vader en moeder voor mijn kinderen. Ja, zegt iemand, maar dat is toch ook mijn eigen verantwoordelijkheid? Nou, dat zal wel waar zijn. Maar de vraag is dan wel, gemeente, welke maatstaven leggen wij dan aan? Zeg je dan als jongen, maar ik wilde toch wel graag een keer met een knap gezicht. Ja, mag dat dan niet, dominee? Ja, natuurlijk, schoonheid is ook een gave van God. Maar wat is nou eigenlijk een knap gezicht? Mag ik dat nou vanmorgen ook eens een keer vragen, gemeente? Dat is het mooie van een serie preken, dat je allerlei dingen tegenkomt. Mag ik dat nou eens vragen? Mag ik er ook wat van zeggen? We hebben in onze gemeente meisjes, die hebben een heel lief gezicht. Ik heb langzamerhand de leeftijd dat ik dat een keer mag zeggen, denk ik. Kijk eens op de catechisatie en dan denk je van wat heb jij een lief gezicht. Dan lopen ze een paar jaar mee en dan komen ze op een gegeven ogenblik na de zomervakantie weer een keer op de catechisatie. Denk ik, wie is dat ook maar weer? Oh ja, dat is die. En dan is het een heel ander gezicht. Dan is dat lieve weggetekend met zwarte kleuren om de ogen en dan zie je ineens een hard gezicht voor je. En dan denk je, ach kind toch. En soms zijn ze dan nog zo jong dat je denkt, moeder toch, moeder. Heb je daar nog geen leiding aan gegeven? Ben je daar niet over bezig geweest? Ja, als ze groter worden, weet ik wel, daar kan je het ook niet meer allemaal tegenhouden. Maar hoe zit dat nou? Want dan zeg ik, meisjes hier in de kerk die op die manier je gezicht vervormen, waar doe je het eigenlijk voor? Om de wereld te behagen, een jongen die de Heere vreest, die vindt het niet mooi. Je verraadt er immers wat mee. Je verraadt er immers mee dat je met de wereld mee wilt doen en dat je in de wereld op wil gaan. En dan zeg ik, jongens, zoek je dat nou? Of zoek je een vrouw die de Heere vreest? Weet je wat zo goed zou zijn, dat we als moeders met onze dochters en als vaders met onze zonen eens een paar keer in het jaar Spreuken 31 lazen. Het laatste hoofdstuk van het boek Spreuken. Weet u wat daar staat? Daar staat, schoonheid is bedriegelijk en bevalligheid is ijdelheid. Dat gaat op een gegeven ogenblik voorbij. Maar een vrouw die de Heere vreest, die is te prijzen. Waar zijn we begonnen? Waar gaat het ons om, gemeente? Hebben we in de gaten dat niet alleen ons huiselijk en ons huwelijks geluk ervan af kan hangen, maar dat ook de toekomst van Gods volk ervan af kan hangen? Want dat zijn de dingen waar het om gaat, gemeente. Dat de duivel juist op het punt van de seksualiteit en juist op het punt van een bepaalde omgang met jongens en meisjes, zo is in de dagen van Noach al misgegaan, toen de zonen Gods trouwden met de dochters der mensen, toen ze ook al keken naar een knap gezicht en niet meer vroegen vrees je de Heere. En zo probeert de duivel het nog en zo probeert hij het ook in onze Bunschoten en Spakenburger samenleving vandaag. En als God het niet verhoedt, dan gaat het verloren, gemeente. Hij zoekt een zaad Gods. En dan gaat het wel een beetje anders dan in de dagen van Jacob, toen het er immers om ging dat ook nog de verlosser geboren moest worden. Maar daar gaat het wel om vader en moeder als je kinderen van de Heere krijgt. We hebben het vanmorgen bij de doop ook weer gehoord en gezien. Daar gaat het de Heere erom dat er een zaad Gods onder ons gevonden wordt. En dan ben je niet zonder meer met je gedoopte voorhoofd en een keertje in de kerk. En daarom is het ook zo noodzakelijk dat als vader en moeder die dingen door je ziel heen gaan. En dat het in je leven gaat resoneren. Een zaad Gods, want het zaad zal hem dienen. En het zal de Heere worden aangeschreven. En God zorgt voor zijn eigen werk. Dat is de troost van de geschiedenis van Jacob. De Heere doet al zijn welbehagen. Stel je nou eens voor dat je gezin verloren gaat omdat je moet zeggen, Heere, ik heb het permanent in de weg gestaan. Jacob diende om Rachel, terwijl hij had moeten bidden om een vrouw die die gratis en voor niks van de Heere kreeg. En zie, het was Lea, want we moeten natuurlijk verder, gemeente. En ik zei al in het thema voor de preek, Lea, dat is Gods hand in het leven van Jacob. Dwars door al die leugens en bedrog heen, vangt de Heere Jacob in zijn eigen strik. Dat doet de Heere, gemeente. En het heeft lang geduurd voordat Jacob dat zag. Jacob die heeft de hele tijd er tegen gestegen, gemeente, dat dit van de Heere zou zijn. Nou ziet hij het niet, want hij moet en hij zal Rachel hebben. En later ziet hij niet, als je dan leest, dat hij Rachel liever had en dat Lea gehaat en achteruit gezet werd op de tweede plaats. En zelfs als Rachel gestorven is, dan ziet hij het nog niet, want dan trek je de kinderen van Rachel voor boven de kinderen van Lea met alle ellende in zijn gezin van dien. Pas op zijn sterfbed heeft Jacob het gezien. Weet u wanneer? Als Jacob Juda gezegend heeft. Als de Heilige Geest Jacob heeft doen zeggen, Juda, die zoon van Lea, die is het. En uit hem zal de Messias geboren worden. Dan legt Jacob zijn hoofd neer op het welbehagen van God. En dan zegt Jacob tenslotte, dan wil ik ook bij Lea begraven worden. En dan zie je de tragiek. Dat de eenzame Lea, die mag eeuwig staan in de gemeenschap. En die Rachel die het in dit leven voor elkaar wilde krijgen, die wordt de eenzame. Ze ligt er alleen ergens in het veld bij Bethlehem. Gods welbehagen is Lea. En daarom wordt Lea de moeder van 2/3 van Israël. En daarom wordt Lea de moeder van de priesterstam die mag staan voor het aangezicht van God. En daarom wordt Lea de moeder van de koningsstam die mag regeren. En ze wordt vooral de moeder van de Messias, om wie het in de hele worsteling van Jacob gaat. Die grote zoon van Jacob, waarin al de geslachten van de aarde gezegend worden. En als u mij vraagt waarom kiest de Heere dan Lea, dan zeg ik, daar heb ik geen verklaring voor, gemeente. Want volgens menselijke berekening had Lea niks voor en was in alles te minderen van haar jongere zuster. Ze was te verachten en te gehaten. Maar dan lees ik, gemeente, de Heere gedacht aan haar. En dan zeg ik, dat is nou verkiezing. Dat de Heere, dat is de God van Bethel. En die naam, die wordt hier met zoveel letters ook gespeld. Die God des eeds en des verbonds. Die gezegd heeft, ik zal het doen en ik zal uw zaad maken als het stof der aarde. En in u zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Die God Lea neemt. Verkiezing niet uit te werken, want Jacob die had het niet verdiend. En Lea die heeft het niet verdiend. Maar Jacob heeft Lea gekregen uit de hand van hem. Die zegt, ik formeer mijzelf een volk dat mijn lof zal verkondigen op aarde. En daarin ontdekken we opnieuw, gemeente, die lijn die in de geschiedenis van Jacob elke keer weer tegenkomt. Dat God het verachte kiest. Dat God het achteruitgezette opzoekt. De mindere die door de meerdere wordt gediend, zo lazen we dat bij Jacob. De verachte, zo zien we het hier. En zo zie je het elke keer weer David bij broederen laag geacht. Nazareth, dat verachte dorp in het verachte Galilea. En als u zegt, waarom doet de Heere dat dan en hoe kan de Heere dat dan? Dan is het antwoord gegeven door de profeet Jesaja. Die ons wijst op de Heere Jezus Christus die uit dit verachte volk is voortgekomen. En die in de plaats van dat verachte volk is gaan staan. Toen het van hem, de heerlijke Zoon van God, de schoonste der mensenkinderen, gold. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en bezocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Als we hem aanzagen, zo had hij geen gedaante, nog heerlijkheid, dat wij hem zouden begeerd hebben. Echt een zoon van Lea, met de fletse ogen en zonder dat knappe figuur van Rachel. Maar zo heeft hij zich in de plaats van zijn volk gesteld. En dat is het nou wat Lea geleerd heeft. Wie mij ook veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mij verdrukking wenden. Maar heeft gehoord wanneer ik in de ellende riep naar omhoog. En zo wordt onze tekstgemeente niet alleen tot een woord woordenvol van praktisch onderwijs voor het christelijke leven. Maar zo wordt het ook tot een woord dat vol van troost is voor het geestelijke leven. Dat een ellendige en een nooddruftige vanmorgen de boodschap mag horen. Aan zulken denkt de Heere nou. Want dan mag het een troost wezen, gemeente, dat de Heere de God van Jacob is. Dan kan het zijn dat er vanmorgen hier in de kerk zitten, want zulke zitten er nog altijd, die eigenlijk niet gewenst zijn. Dat ontdek je in onze tijd ook nog wel eens, dat je als kind ontdekt, ik ben eigenlijk nooit gewenst om mijn vader en moeder. En dat je niet begeerd bent, dat je nauwelijks geduld bent. En dat de Heere dan vanmorgen zegt, en toch heb ik een bedoeling met je geboorte, en toch heb ik een bedoeling met je leven. De Heere zag Lea aan. Mag je dat nou ook geloven? De Heere heeft naar me omgezien. En dan kan het zijn dat er vanmorgen hier in de kerk zitten, die behoren bij die mensen die altijd op de tweede plaats staan. Niet meegeteld, niet meegerekend, nooit gevraagd, nooit begeerd. Terwijl de Heere heel duidelijk laat merken dat je wel meetelt. En terwijl de Heere dan vanmorgen zegt, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, wat is nou het belangrijkste? En wat heb je nou liever? Dat je dan met de wereld meetelt? En dat je in de disco zo 10 jongens aan elke vinger aan elke hand kunt krijgen, aan elke vinger alleen? Of dat je bij de Heere meetelt en dat de Heere zegt, je mag horen bij mijn volk, mijn bruidskerk. Die tot in alle eeuwigheid zal staan rondom de troon. Maar dan ligt er ook deze troost in, gemeente, dat de Heere doorgaat met zijn werk. Want er zitten misschien vanmorgen dan ook wel hier in de kerk. Die moeten zeggen dat ze net als Jacob van hun gezin en van hun huwelijk een puinhoop hebben gemaakt. En die als ze eerlijk zijn vanmorgen moeten zeggen dat ze met de brokken zitten en dat ze niet meer heel kunnen maken. Want wij kunnen wel wat kapot maken, maar wat heden, dat kunnen we niet. En dan moet u eens in onze tekst kijken vanmorgen. Als de Heere dan Jacob had overgelaten, dan was er van de grote zaad van Jacob nooit iets terechtgekomen. Er was nooit geboren, gemeente. Maar de Heere die doet het zelf. Want God weet raad met de brokken die wij gemaakt hebben. Hij zorgt voor zijn eigen werk. En dan kan het zijn dat er vanmorgen hier in de kerk zitten die eerlijk moeten zeggen dat ze verkeerd begonnen zijn. En die misschien wel moeten zeggen, het is dan van elkaar zijn blijven hangen en dat het een moedje was, dominee. Maar anders dan waren we nooit met elkaar getrouwd en nou zijn we elkaar eigenlijk elke dag te veel. En dan kan het zijn dat er iemand zit die zegt, ach, toen was ik jong en ik had dat niet in de gaten, maar nou moet ik zeggen van, een man die de Heere niet vreest, wat is dat een last en wat is dat een probleem als je kinderen groter worden. En dan laat de Heere vanmorgen zien. Dat hij bij macht is om dwars door al die rare kronkels van ons handelen heen het goed te maken. En dat hij bij macht is om zo'n man of vrouw te bekeren. Dat hij bij macht is om je kinderen toch te maken tot dat God geheiligd zaad. Dat het gezegend aardrijk zal beërven. Dat hij in staat is om ze te grijpen en ze vast te houden. Zodat ze niet verloren te gaan. En dan blijkt de Heere ondanks alles van ons toch de God van Bethel te zijn. De Heere.
die een zaad Gods zoekt. En die dwars door al dat geknoei en al dat gerommel van ons verbondsvolk heen ervoor zorgt dat straks een God geheiligd zaad het gezegend aardrijk zal beërven. Want we hebben ervan gezongen, gemeente, en hebben u het gezien, dat perspectief. Straks zullen ze komen en het zaad zal hem dienen en het zal de Heere worden aangeschreven tot een eeuwigheid. En zij die komen, ze zullen ook maar één reden hebben om te zingen, en dat is dat ze mogen zeggen, het is van onze God. De zaligheid is van hem en van het lam. Kijk, en dat heeft Lea nou geleerd, gemeente. Dat is dan het laatste tenslotte. En daarin openbaart zich nou de vrucht van de verkiezing. Want als je het nou heel menselijk bekijkt, gemeente, dan moet je zeggen, die Lea die heeft toch maar erg weinig reden gehad om een loflied te zingen. Want wat is die Lea een moeilijke weg gegaan. Ze had Jacob lief, had ze dat nog maar niet gehad. Want dan was het allemaal nog een beetje makkelijker voor haar geweest. Misschien was het Jacob lief. En dat wordt alleen maar sterker, dat is het grote wonder, gemeente. Maar eerst wordt hij 7 jaren lang haar liefde niet beantwoord, dan is het duidelijk dat hij alleen maar naar de zuster kijkt. En als ze dan getrouwd zijn, dan is ze altijd de tweede. Dan is ze wel de moeder van Jacobs kinderen, maar niet de vrouw van Jacobs hart. En dan zeg ik maar weer, gemeente, ik voel me ook net als iemand die een pijl en onwetendheid afschiet vanmorgen in sommige opzichten. Maar dan zeg ik, misschien zitten die er vanmorgen ook wel. Die diep in hun hart weten dat ze altijd de tweede zijn. Omdat de liefde van diegene die ze lief hebben naar de ander uitgaat. Altijd weer moeten ervaren, zijn liefde is voor de ander. En dat is wat, gemeente, want soms denk je, je kan beter niet getrouwd zijn dan dat je getrouwd bent en je liefde wordt niet beantwoord. Dat is een verschrikking. Maar dan zie je dat de liefde van Lea blijft. Ondanks het feit dat allerlei klein menselijk geknoei ook haar niet vreemd is. Maar het wonderlijke, dat de liefde tot Jacobs God in haar wordt gevonden. En daar snap ik eigenlijk niks van. Want wat ik wel gesnapt had, dat was als ze nou een wrok had gekregen tegen die God van Jacob. En als ze daar nou een afkeer van had gekregen en inderdaad een diepe vijandschap. Want Jacob is werkelijk geen reclame geweest voor de God van Jacob. Maar dan ontdek ik toch dat wonderlijke. En dan zeg ik, dat is vrucht van Gods welbehagen. Dat is Gods vrije genade. Werk van de Heilige Geest dat onwederstandelijk is. Dat er in het leven van Lea plaats is gekomen voor de Heere. Ze heeft van hem gehoord als Jacob soms, niet al te vaak heeft hij dat in die tijd gedaan, vertelde van de God van Abraham en Isaac. Die in Bethel tegen hem had gezegd dat hij ook de God van Jacob wilde zijn. En het verlangen was inderdaad gegroeid om die God te leren kennen. En het werd haar een wonder toen ze 1 keer getrouwd was dat die God naar haar wilde omzien. En dat die God haar de vreugde van het moederschap wilde bereiden. En dat die God haar had willen horen toen ze voor de 2e keer moeder werd. Maar bij de 3 eerste jongens zie je in het leven van Lea, en wat is dat begrijpelijk, gemeente, nog steeds die sterke verwachting. Dat er toch een ogenblik zal komen dat er liefde beantwoord wordt. En dat Jacob ook haar lief zal hebben. En dan hoor je het er zeggen, ditmaal zal mijn man zich aan mij hechten. Nu zal mijn man mij lief hebben. Nou zal er een einde komen aan mijn verdrukking en mijn ellende. En het gebeurt niet. En dan wordt Juda geboren. En dan is er in die hele situatie nog niks veranderd. En dan hoor je er met geen woord meer over Juda. Daar verwacht ze niks meer van. Dan zingt ze haar lofzang. Ik zal de Heere loven. Dan is Lea er bovenuit, gemeente. Dat is ze niet permanent, hoor. Want ze zit ook wel eens weer diep in de put. En de zonde en de strijd, die blijft levenslang bij haar spelen. Maar dan is er in haar leven zicht gekomen op de Heere. En dat is alles, dat machtige, dat ze het mag geloven. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. En Lea leert zeggen, nou, en dan is het goed. Als God me maar niet veracht, als God me maar niet voorbij kijkt, als de liefde van God maar niet aan me voorbij gaat, dan is het goed. En je hoort in Lea iets van het Magnificat, van de lofzang van Maria, de moeder des Heren, die het ook heeft gezongen, dat de Heere naar haar heeft omgezien, in de nedere staat van zijn dienstmaagd. En dan moet u nog hierop letten, gemeente, dat ze dat nou juist leert bij Juda, de stamvader van de Heere Jezus Christus. Zoals Jacob het pas op zijn sterfbed, als hij Juda mag zegenen, gaat zien dat Gods welbehagen loopt langs de lijn van deze zoon van Lea. Zo ziet deze vrouw in de schaduw het al, wanneer die jongen geboren wordt bij Juda. En als ik dan nog één keer de lijnen mag doortrekken, gemeente, dan kom ik bij Juda's grote zoon terecht. En dan zeg ik, gemeente, bij de Heere Jezus Christus, daar wordt het geheim van Gods welbehagen onthuld. Daar zie ik de spiegel van de uitverkiezing wanneer ik hem zie. Bij hem die veracht was, leer ik wat het zeggen wil, dat God naar mij in mijn veracht zijn omkijkt. En dat God me wil kennen. En dan kan er van alles en nog wat in dit leven en van dit leven zijn dat aan wensen niet wordt vervuld, gemeente. Maar dan is er wel dat ene, dat God om Christus wil, mijn God wil wezen. En dat wordt zo'n wonder, gemeente, mijn God, bij wie ik wel meetel, die wel naar me omziet. Die mij zo heeft lief gehad dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons overgegeven. En dan vraag ik tenslotte, gemeente, kent u daar wat van in uw leven? Want kijk, als daar plaats voor komt in je leven, dan vallen allerlei andere dingen weg, gemeente. Dan zijn ze er nog wel en misschien blijven ze ook levenslang. En dan voel je ze op de achtergrond zitten. Maar dan beheerst het je leven niet meer, want dan is er wat anders. Dan is er wat meer, gemeente. Dan is er dat ene, dat God in Christus met mij te maken wil hebben. Kijk, en dan word ik er bovenuit getild. Want dan zeg ik, God had alle reden om me niet aan te zien en om nooit meer naar me om te zien. God had alle reden om bij me langs te kijken, om me te laten zitten, om me te verachten. Wie dat dan ook gedaan heeft, hij niet. Hij heeft naar me omgezien. Hij heeft me gekend. Hij heeft me gezegd, ik heb je lief gehad met een eeuwige liefde. Ik wil jou mij tot bruid werven, voor eeuwig. Dan ga ik die psalm begrijpen. Wie mij veracht, God wou mij niet verachten. En dan is het goed. Dan wordt die lofzang geboren. Gij zijt mijn God. Dan zeg ik, Heere, dan hoef ik ook niks meer. Morgen zeg ik het misschien wel weer anders. Maar dan zeg ik het op dat moment dat de Heere me dat met zoveel overtuiging leert. Dan hoef ik niks anders meer. Gij zijt mijn God. U zal ik loven. Amen.